In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 69ste psalm, de versen 2 en 3. Men telt veel eer de haren van mijn hoofd dan hen die mij doch zonder oorzaak haten. Men zoekt mijn dood, geen onschuld kan mij baten. Hen zie ik sterk, maar mij van kracht beroofd. Men eist van mij waar ik me onschuldig ken het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Gij weet, o God, hoe ver ik strafbaar ben. U is mijn schuld, mijn dwaasheid niet verborgen. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer der legerscharen, verwachten. Laat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Met mij verging hun hoop, o Israëls God, waar ik mijn smaad om uwentwil moet dragen. Mijn aanschijn is bedekt met schande en spot. Helaas, wat heb ik stof tot bitter klagen. De versen 2 en 3 uit Psalm 69.
Thank you.
mogen nu met elkander belijdenis van ons hele algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevangen ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in de 22e psalm, de eerste 23 versen. De eerste 23 versen. Uit psalm 22. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hasserschar. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens? Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet, en des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzanger Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, zij hebben vertrouwd, en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen, en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd, en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt te doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen, van de baarmoeder af, van de buik mijn moeder af, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verschurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneengescheiden. Mijn hart is als was en is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, en gij legt mij in het stof des doods. Want honden mij hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. Zij schouwen het aan, zij zien op mij, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hoop. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leven muil, en verhoer mij van de hoerens der eenhoornen. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen, en in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Bidden we nu met elkander om des Heeren zegen. Het is in de weg van uw aanbiddelijke goedheid, Heere des hemels en der aarde, dat wij ook aan de namiddag van deze uwe dag nog weder met elkander mochten samenkomen aan deze plaats des gebeds. Gij maakt nog zoveel onderscheid, Heere, waar het van nature toch niet gevonden wordt. Nog zoveel bemoeienissen maakt gij met ons. Gij laat uw woord nog uitdragen. Gij zet de deuren van uw huis nog open. Vrijelijk mag uw woord nog verkondigd. En mogen wij u nog dienen naar uw woord in uw inzettingen. En u voor u buigende op dit ogenblik in uw huis smeken wij u. Heere, wil ons vanuit den hemel uw heerlijkheid genadig zijn en zegenen met de keur uw zegeningen. Wij belijden wel dat we het verbeurd en verzondigd hebben, maar wij mogen toch pleiten op de volmaakte gerechtigheden van hem, die gezegende borg en middelaar, in wie gij zegent mens en beest, en doet uw hulp niet vruchteloos vergen. Ge mocht in hem ons aanschouwen, in hem ons willen zegenen en willen verblijden door uw daden, wil uw lieve geest schenken bij uw woord, opdat uw heilige geest dat woord met kracht mogen doen zijn, dat het dus mag ingang en weerklank vinden in de harten, dat het niet over ons heen gaat. Ach, u weet het, van nature geldt het van ons allen. Oren hebben we, maar horen niet. Ogen, maar zien niet. Onze harten merken niet op en verstaan niet. Ach, de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. En zo smeken wij u dan, Heere, verleen ons eens die genade. Ach, het is al op zichzelf zo groot, als aan de plaats des gebeds vertoevend, niet geplaagd worden door onze vijanden van buiten of van binnen, want er is zo weinig nodig of we zijn verstoord onder het woord. De duivel heeft zijn zin en onze ziel is dicht. En daarom smeken wij u, Heere, we mochten eens luisteren. Ach, wat is ten voorrecht te horen wat gij uit uw woord tot ons zegt. En u mocht, gelijk bij een Lydia weleer, het hart dan eens zo openen dat zaad des woords ingang vinden, nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Want zonder geloof is het onmogelijk u te behagen. En zegt ge het niet zo kennelijk, die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toren Gods blijft op hem. Heere, wij bidden u dan ook ootmoediglijk, wil die genade des geloofs door woord en geest in de harten van onze kinderen, van de jongeren en ouderen, genadiglijk werken. Ach, u staat geen leeftijd in de weg en gij bouwt uw huis zelfs uit de zuigelingen en uit de mond der kinderkens. Hebt ge uw lof bereikt? Wel, nu zo smeken we voor het zaad des verbonds. We leven in zulke moeilijke tijden, tijden waarin we al meer in vervulling zien gaan wat gij gezegd hebt, dat er machten zullen opkomen die uw kerk gaan benauwen en verdrukken. De tijden zien we al dichter komen, waarop de wederpartijder, de antichrist, zich zal openbaren, o God. Zijn rijk zal vestigen, uw koninkrijk als zal willen verderven. Maar dan is toch de toekomst aan u, Heere Jezus Christus. Ook in die bange en moeilijke tijden die zullen aanbreken, zult ge het waarmaken dat ge de ziel van uw tortelduif niet zult overgeven aan het wild gedierte, maar dat gij in der eeuwigheid niet schuld beschamen, wiens verwachting is van u, den Heer, en dat alles als een vrucht van dat gezegende borgtochtelijke lijden van den Heer Jezus Christus. En als we nu in deze uren geroepen worden, weder met elkander een bladzijde uit dat borgtochtelijke lijden te lezen en te overdenken, willen dan heiligen voor verstand en hart. Heere Jezus, gij zijt in het oordeel ingegaan, zelf heilig, onnozel, onbesmet, zonder zonde. Hebt gij de zonde van uw volk op u willen nemen? Hebt gij de vloek Gods getorst? Zijt gij in het oordeel getrokken en in dat oordeel rechtvaardig geoordeeld om de vloek dood te sterven? Maar zo, Heere, waar het strenge recht Gods over u gegaan is, hebt ge uw volk van dat strenge recht Gods bevrijd, en zullen zij in dat oordeel niet geoordeeld worden, maar de vrijspraak ontvangen. En waar gij als een vloek gehangen hebt aan het hout, hebt ge de vloek weggedragen en u de gunste Gods voor uw volk verworven. Heren, daar mochten er vanavond gevonden worden wier harten door het geloof eens in dat kostelijke van uw borgelijden mochten worden ingezet. Jezus geoordeeld en nu word ik vrijgesproken. Jezus mijn vloek en nu ik eeuwig de gunst en de liefde Gods des Vaders. Al zit ik nog zo diep in schuld des borgs gerechtigheden die zij mijn losprijs anders heen. Heere, wat is de weldaad, wat is de kerk dan toch rijk in u, Heere Jezus Christus. Wil dan het geloof nog eens verlevendigen, de hoop versterken en de liefde verdiepen, en mocht menig bestreden hart, menig geslingerd hart, menig van verre staande ziel eens naderbij gebracht worden. Heere, ach, wil het geloof eens doen doorbreken, wil hun banden en boeien nog eens verbreken. U mocht de kracht van het geloof eens zo sterken in die harten, dat zij door het geloof u, Heere Jezus, mochten omhelzen en ze mochten het eens meegetuigen met het Sion Gods. Mijn Heere en mijn God, zegen ons zo tezamen, Heere, opdat uw deugden worden opgeluisterd, het rijk van de vorst der duisternis verstoord en uw gezegend koninkrijk mag worden uitgebreid. We tezamen eens mochten ondervinden en de Heere verblijdt ons in zijn bedehuis. Duizenden en duizenden wandelen daarheen naar het goeddunken huns harten. Heere, zij snellen het oordeel der rampzaligheid tegemoet. Zo velen, Heere, die allerlei vonden zoeken, mocht ge ons maar die genade schenken om in getrouwheid en in waarheid en eenvoudigheid in uw weg te wandelen. Gij gezegd het zelf, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht, wees een zegen en ik zal u tot een zegen stellen. Gedenk daartoe hem die de mond op u is, ge weet ook wat hij behoeft. Wil gij zijn voorprediker zijn, opdat hij u naprediken mag, opdat uw woord recht zijn loop hebben onder ons, en dat woord gehanteerd door den Heilige Geest, het zwaard mogen zijn, waardoor zondaren worden geveld, burgers in Sion geboren, en wij uit genade daar een plaats mogen hebben. Heere, vergeef daartoe al onze zonden, die uwe hoogheid schonden, uit genade. Amen. We gaan met u lezen en overdenken uit de 15e zondagsafdeling van de catechismus. De vragen 38 en 39 met de antwoorden. Zondag 15. En uit de 15e zondagsafdeling. De vragen 38 en 39 met de beide antwoorden. Daar wordt gevraagd, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? En dan luidt het antwoord, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, bevrijden. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. We gaan dus hier, geliefde, in deze zondagsafdeling ook weer binnen in het binnenste heiligdom van het borgtochtelijke lijden van den Heer Jezus Christus. Geheel het lijden van den borg vanaf de kribbe van Bethlehem tot aan het vloekhout der schande is een borgtochtelijk lijden geweest. Zo moeten we dan ook altijd dat lijden van den Heer Jezus bezien. Want immers niemand heeft ooit zo geleden zoals de Heere Jezus Christus geleden heeft. Dat wil nu niet zeggen dat er niet velen zijn geweest die ook zeer smartelijk geleden hebben, die een zeer smartelijke dood gestorven zijn, voor wie het als het ware in het lijden al als een hel van benauwdheid, pijn en smart geweest is. Denk eens bijvoorbeeld aan zoveel martelaars die om hun geloof in Jezus Christus op de vreselijkste wijze zijn gemarteld, gepijnigd, benauwd zijn geworden. Oren afgesneden, handen afgehakt, tongen uitgerukt. Op de vreselijkste wijze werden ze mishandeld en gemarteld. Telkens en telkens weer. En toch, geliefde, dat lijden van de martelaren is toch niet te vergelijken bij het lijden van den Heere Jezus. Want Jezus leed als borg. Dat wil zeggen, hij leed in de plaats der zijnen. Hij, onschuldig zijnde, is als een schuldige behandeld en ter dood veroordeeld geworden. In al het lijden van Christus was dan ook dit het vreselijke, het smartelijke en het bittere. Gods rechtvaardige toorn heeft hij in alles gevoeld. Hoe kon het dat wij bijvoorbeeld van martelaren wel lezen, terwijl ze op de pijnbank lagen, of uitgerekt werden, dat ze nochtans goed van den Heere spraken? Hoe komt het dat martelaren, die bijvoorbeeld moesten lopen over een gloeiende plaat, of wier huid met tangen werd afgetrokken onder die vreselijkste smarten, nochtans mochten zingen van Gods goedheid en weldadigheid over hem? Wel,
omdat ze in dat lijden mochten ondervinden de nabijheid des Heere Heren, die beloofd heeft, als gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door de rivieren, ze zullen u niet overstromen. De Heere deed dat volk onder die vreselijke martelingen en smarten ondervinden, dat hij met hen was. En zo werd feitelijk het leed uit hun lijden weggenomen. En zo konden ze door de ondersteuning des Heeren, doordat hij zijn vriendelijk aangezicht over hen deed lichten, en de Heeren ze onder die smarten en martelingen zo zalig vertroostte, dat hij in hun harten getuigde, en zo mijn kind komt ge nu thuis. Maar nu het lijden van den Heere Jezus, dat lijden van den Borg, dat is steeds een lijden geweest onder het ongenoegen Gods. Als een rechtvaardige rechter heeft God de violen van zijn vreselijke toorn en gramschap over die Borg uitgegoten. In het lijden ondervond Christus niet Gods vriendelijk aangezicht, heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Integendeel, Jezus Christus ondervond Gods heilige, rechtvaardige toorn over de zonde, dat eer de Heere die ongestraft liet, ze gezocht heeft in zijn eigen lieve zoon, met de bittere en smadelijke dood des kruises. Zo is ten slotte de Christus ook ingegaan in het lijden, waarin hij geoordeeld is onder Pontius Pilatus, en heeft hij als de Borg gehangen, als een vloek aan het hout des kruises. Zie, geliefde, heel dat borglijden van Christus, dat is ook zijn veroordeling op Gabbata en zijn kruisiging op Golgotha, is het leven geworden voor de kerk des Heren. Christus geoordeeld, voor de kerk niet geoordeeld. Christus gekruisigd is voor de kerk het kruis, de boom des levens, waarlangs zij binnengaan in het hemelse paradijs, om God drieënig daar te loven en te prijzen. De gezegende vrucht dan ook van de veroordeling en de kruisiging van Jezus gaan we nu met u overdenken. En daarover handelt hier de onderwijzer in het laatste gedeelte van deze 15e zondagafdeling. Jezus veroordeeld op Gabbata en Jezus gekruisigd op Golgotha. Mocht de Heer zelf door zijn Heilige Geest dit onderwijs eens verklaren voor uw verstand. De Heer geef u eens een opmerkzaam oor en hart, dat is op zichzelf al een zegen. Eens te mogen luisteren, de waarheid te mogen begrijpen en mogen de Heilige Geest dan eens toepassen. Weet u wat dan voor Gods kerk de vrucht is van dit onderwijs? Jezus veroordeeld door Pilatus en gekruisigd op Golgotha, dat heeft deze rijke, heerlijke, gezegende vrucht. Nu ben ik vrij en nu word ik niet meer geoordeeld, vrijgesproken van schuld en straf, heb ik nu ontvangen een recht op het eeuwige leven. Kan het dan rijker en kan het dan zaliger? Mocht de Heer toch nog eens een volk schenken, dat door het oprechte geloof in die vrucht mocht delen en leven. Om de Heer nog eens groot te maken en nog eens te mogen vertellen wie en wat God in die dierbare borg voor zijn volk is.
De Heere geven dit uit vrije goedheid. We zingen dan eerst met elkander uit de 89ste psalm, de verzen 16 en 18. Psalm 89, de verzen 16 en 18. En intussen krijgt gij gelegenheid om uw arbeid te doen waartoe de Heere u en uw gaven zit. Geliefden, het lijden van de Heere Jezus Christus onder de wereldlijke rechter Pontius Pilatus is van zeer bijzondere betekenis.
Want immers, het was niet onverschillig hoe, op welke wijze, de Heer Jezus de dood zou ingaan. Waar dit zo, dat het niet gegeven had, op welke wijze de Heer Jezus Christus gestorven was, ach, dan had hij wel gedood kunnen worden door het moordend zwaard van de soldaten van Herodes. U weet, toen Herodes hoorde dat de koning der Joden geboren was, door middel van de wijze uit het oosten, zond hij zijn soldaten naar het stedelijke Bethlehem om daar alle kinderen van tot 2 jaar te doden. Wel, nu had het nu niet gegeven hoe Jezus gestorven was, dan had hij wel door dat zwaard gedood kunnen worden. Maar nee, geliefden, de Heere Jezus moest gedood, den dood in, door rechterlijke veroordeling. Want wetens en willens heeft de mens tegen God gezondigd. En u moet de borg met vol bewustzijn daarvoor boeten, en dat wel door rechterlijke veroordeling. En zo is Christus rechterlijk veroordeeld geworden door Pontius Pilatus, opdat degene die in Jezus Christus geloven, het Sion des levenden Gods, in het oordeel zou worden vrijgesproken. Daarom mocht Jezus niet gedood worden toen men probeerde hem te stenigen. God zorgde ervoor dat Jezus ontkwam. Daarom kon Jezus niet gedood worden toen de schare opdring op die rots en men hem van de rotsen te pletteren wilde werpen. In een volksoproer mocht de Heere Jezus niet gedood worden. Rechterlijk moest hij veroordeeld. En die rechterlijke veroordeling heeft plaats gehad door, zoals hier treffend staat, de wereldlijke rechter Pontius Pilatus. Hoe kostelijk omschrijft dan ook hier de onderwijzer in zondag 15 het antwoord op deze vraag. Waarom heeft hij dan onder de rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden? Verstaat ge nu, als u nu met aandacht met mij dit antwoord gelezen hebt, waarom wordt Christus veroordeeld onder de rechter Pontius Pilatus, wat dit dan inhoudt? En laten we dan het laatste gedeelte nog eens met nadruk u lezen, om ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou, te bevrijden. Ge kent heel dit ontzaggelijk gebeuren op Gabbata, als daarover priesters en schriftgeleerden met soldaten Jezus gebracht hebben op Gabbata voor de rechter van Pontius Pilatus. Hoe Jezus daar staat te midden van het gepeupel voor deze rechter Pilatus, die herhaalde malen betuigt dat hij geen schuld in deze mens vindt. En dan straks, als onder aanvoering van de leiders van dat volk Israël de dood eist, straks Barabbas kiest en Jezus overgeeft omdat hij gekruisigd wordt, en daar Israël durft roepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. U weet, dan heeft met een theatraal gebaar deze rechter Pilatus zich wel vrij willen maken van het oordeel en de dood van Jezus, toen hij een van zijn slaven een schaal met water liet brengen en daar ten aanschouwe van het volk in dat water zijn handen wies. Een symbolische handeling die in het oosten betekende dat zo iemand vrij was van de dood dergene die veroordeeld werd. U gevoelt met mij, dit was de grootste dwaasheid. Want immers deze Pilatus die herhaalde malen betuigde dat Jezus onschuldig was, had dan ook ja wat moeten doen. En dat is nu iets, dat wilde Pilatus niet en dat wil u en ik nu ook niet van nature. Hoe had Pilatus zich vrij kunnen maken van Jezus dood? Toen hij zei, op grond van het recht, ik vind geen schuld in deze mens. Hij heeft zich met dat theatrale gebaar van handen wassen niet vrijgemaakt. God heeft deze Pilatus allang veroordeeld. Maar hoe had hij er vrij van kunnen komen? Op dezelfde manier zoals u en ik van dat recht kan vrijkomen. Maar dat wilde Pilatus niet. En ik zei zojuist, dat willen wij van nature ook niet. Op welke manier nu? Als hij maar gevallen had voor dat recht. Wel, als Pilatus inderdaad en in waarheid het recht aanvaard had, deze mens is onschuldig, omdat het recht geen onrecht in hem vond, en hij maar voor dat recht gebogen had, dan had Jezus vrijgesproken. Maar zie, dat wil nu Pilatus niet, en dat wil de mens nu van nature ook niet. Wij willen niet dat dat recht ons oordeelt, geliefde, en daarom is een mens altijd bezig om zich onder dat recht maar vandaan te werken. Maar hoe staat achter dit alles de heilige en de rechtvaardige God? Als u dit zo leest, dan kan ik begrijpen dat u zegt, ik snap het in de wereld niet. Wat heeft nou toch die rechtbank van Pilatus met de rechtbank van God te maken? Als je dat zo leest, dan zeg je, ja, maar daar snap ik nou helemaal niks van. Dat die Pilatus, die Jezus onschuldig zijnde veroordeelt, nu het instrument is in Gods hand, nog dieper gezegd, het oordeel dat Pilatus over Jezus geveld heeft, dat is overgenomen in de rechtszaal des hemels. En de hemelse rechter, God de Heilige en de Soevereine, de rechter van hemel en aarde, heeft voor de hemelse rechtbank het vonnis en het oordeel van de wereldlijke rechter Pilatus gedekt en goedgekeurd. Nou juist, dat is onmogelijk. Wel, dan moeten we wel hier goed op letten, geliefde. En laat ik proberen u deze dingen heel eenvoudig te mogen zeggen. Hier staat dus dat Jezus, onschuldig onder de wereldlijke rechter, veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Wel, geliefde, Pilatus heeft als wereldlijk rechter geoordeeld. Nu moet u dat woord wereldlijk niet zo opvatten dat u die Pilatus zo wereldsmeens was, hè, zoals wij willen zeggen. Och, dat zijn zulke wereldse lui, zeg. Ze doen aan God of zijn dienst niet bidden of danken, niet die leven maar in de wereld. Maar nee, dat betekent dat wereldse hier niet. Dat woord wereldlijke rechter wil zeggen dat Pilatus in de wereld de rechter was aangesteld door de wettige overheid. En de overheid is Gods dienaresse. En als nu de overheid in casu hier dus de rechter Pontius Pilatus Jezus oordeelt, oordeelt hij als dienaar Gods. Want hij staat in dienst van de overheid. En de overheid is dienaresse Gods. En zo dekt God het oordeel van deze Pilatus. Nu zegt ge misschien nog, ja, maar nou snap ik het dan toch nog niet. Dat dan God dat oordeel van deze Pilatus dekt met zijn oordeel. Wel, dan moet u in de tweede plaats hierop letten. Pilatus veroordeelt de Heer Jezus, zeggende dat hij onschuldig is. Voor Pilatus was Jezus dus de rechtvaardige, in wie geen schuld gevonden werd. Nu blijft Pilatus verantwoordelijk voor zijn daad. Hij heeft daar al rekenschap voor God afgelegd. Maar nu staat achter Pilatus de rechter van hemel en aarde, de soevereine God. En als God nu achter Pilatus staat, Pilatus, in dienst van de overheid, dienaresse, Gods dus, oordeelt. Nu oordeelt God door Pilatus rechtvaardig. Waarom? Wel, omdat God Christus ziet als schuldig van top tot teen. Want voor die hemelse rechter staat Jezus niet als de Zoon Gods. Maar hoe staat hij daar nu? Weet u, mag ik het u eens zeggen, misschien hebt u die naam wel eens gehoord. Een heel bekende naam in onze kerkgeschiedenis. Professor Gijsbertus Voetsius, een man van de nadere reformatie, die heeft dit eens gezegd. Wat werd mijn ziel verheugd toen ik door het geloof, dus met het oog des geloofs, mocht blikken op Gabbata. En ik zag daar Jezus mijn borg staan voor de hemelse rechter. En toen die hemelse rechter Jezus mijn borg oordeelde, sprak hij mij vrij. En zo is het nu met recht. God ziet Jezus beladen met al de zonde en met al de schuld van zijn volk. En mag ik het nu zo eens eenvoudig zeggen? Je kent toch die geschiedenis wel uit de nachtgezichten van de profeet Zacharia? Als de Jozua de hoge priester komt, niet waar? De duivel die benauwt hem. En die duivel die heeft zoveel pretentie dat hij Jozua achterna gaat, als Jozua vlucht tot vlak voor Gods troon. Dan komt de duivel er ook nog, die is brutaal genoeg. Want dan weet de duivel dit heel goed. Deze hoge priester heeft een vuil kleed. En met een vuil kleed mag men niet dienen in het heiligdom Gods. En dan kan de duivel staande aan de rechterhand van Jozua Jozua aanklagen voor de rechter van hemel en aarde. En zeggen, rechtvaardige rechter, u moet deze man veroordelen. Want hij staat in vuile kleed. En wat doet Jozua dan? Gaat hij dan zeggen, och heren dit of och heren dat? He? Wat doet Jozua dan? Kijk voor je eigen hart en leven. Wat zou het een weldaad zijn. Ik wenste het wel. Want hier krijg je weer één stuk praktijk uit het leven des geloofs. Dan lezen we zo dat Jozua zweeg stil. Pst, zeg, de duivel hoefde het hem geen eens te vertellen dat hij zo niet dienen kon in Gods huis. Hij wist het maar al te goed, Jozua, dat hij het vuile kleed der zonde droeg. En daarom zweeg Jozua. Staande voor de rechter van hemel en aarde, liet hij het oordeel aan de rechter over. En dan is het een wonder, dan spreekt God hem vrij, nietwaar? Dan zegt de Heere, is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Op één ding had de duivel niet gerekend. En weet je wat dat ene ding was? Dit, dat God al van eeuwigheid voor een ramplazant, een representant, een borg gezorgd had, die het alles voor zijn schuldige volk had overgenomen. En als dan Jozua wordt vrijgesproken, dan moet de duivel beschaamd vlieden, geliefde. Wel nu, dit is de betekenis in het kort van het antwoord van de onderwijzer. Om ons daarmede, waar Christus veroordeeld is geworden door de wereldlijke rechter, om ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou te bevrijden. En nu krijgt het zo'n rijke betekenis. God staat achter Pilatus. En dan ziet die rechtvaardige rechter de borg Christus beladen met al de zonden der zijde. Ik wenste dat u vanavond zeggen mocht door het geloof. Daar heeft mijn borg gestaan. Ook met mijn zonde. Kun je het zeggen, toen u, wie mag het vanavond getuigen? Ik heb eens gestaan in het Rode Ziekenhuis in Den Haag. Aan het bed van een jongen van 14 jaar. En die, omdat juist op de zaal een godsdienstoefening gehouden was. En die dominee in die godsdienstoefening gesproken had over het oordeel van Christus. Het oordeel Gods over Christus bij de rechter Pontius Pilatus. Toen ik aan het bed van die jongen kwam van nog geen 14 jaar. En toen mocht die jongen zo rustig sterven, beter word ik niet. De jongen had zwaar TB. En toen zei hij zo, maar dit is mijn troost. Want dat heeft de Heere me verzekerd in mijn hart. Als ik strakjes voor de rechter kom, spreekt God me vrij. Want Jezus is voor mij veroordeeld. Dat is een weldaad. Zou het met die jongen mee kunnen zeggen. Kom jongens, waar zijn jullie? Boven, jullie luisteren daar toch wel, hè? We horen nog wel eens dat daarboven er nog alles zijn, die misschien met alles bezig zijn, maar niet letten op de boodschap Gods. Bedenk het, jongens. Bedenk het toch, meisjes. God ziet jullie, hoor, in de uiterste hoeken. Bedenk het, mannen en vrouwen. Daar komt eens een tijd dat u en ik in Gods oordeel komt te staan. En dan, zeg, durf je voor de rechter te verschijnen? Dat is een ontzaggelijke zaak. Wij moeten straks sterven. Tot tweemaal toe zal God ons in het gericht betrekken. Een mens gaat er maar zo overheen, hè. Ik zeg zo dikwijls, we leven zo ellendig oppervlakkig bij de zaken. We leven tegenwoordig in een tijd van een vrome godsdienst waar alle pit en merg uit is. Maar bedenk het dus, wij komen voor die rechter te staan bij het sterven. Ze dragen mijn stof wel naar het graf, als ik ooit nog een graf zal vinden. Maar mijn ziel vaart op en die komt voor de rechter van hemel en aarde. En dan, als God mij nu oordelen zal in zijn goddelijk richt, dan kan het niet anders wezen dan gaat weg van mij in de buitenste duisternis. Heeft het u nooit aangegrepen? Laten we toch eerlijk zijn. En God beware me ervoor uw oksels onder de armen te naaien. Laten we de volle werkelijkheid maar onder het oog zien. Niemand en niemand kan straks in Gods gericht bestaan, want wij hebben niets ter verontschuldiging aan te voeren. Wat zou het een voorrecht zijn als je nu hier geleerd mag hebben, ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Want er zal ook een volk zijn dat bij het sterven, als hun ziel in het gericht getrokken wordt, die niet geoordeeld worden. En dat is een weldaad. En wie zijn dat nu? Wel, dat zijn diegenen voor wie Christus in het gericht gestaan heeft voor de rechter Pontius Pilatus. En die worden dan niet geoordeeld, want Christus is voor hem geoordeeld. En dat is een volk dat met die eenvoudige jongen uit dat Rode Kruis ziekenhuis dan getuigen mag. In dat oordeel straks zal God me vrijspreken. Want daar zullen er zijn tegen wie die hemelse rechter zal zeggen: gij zijt vrij, komt in het hemelse paradijs. Loof en prijs uw God. Voor de tweede maal komen we weer in het gericht. En wanneer zal dat zijn? Op de jongste dag. Als de lichamen zullen worden opgewekt en de zielen weer in de lichamen zullen komen, dan zullen we alle bij vernieuwing gans de wereld staan voor de rechterstoel van die God van hemel en aarde, die rechtvaardig oordelen zal. En dan zal weer het strenge oordeel Gods gaan over die mens. En die daar dan zal staan nog in het vuile kleed, in zijn zonden en schuld, doet God dan onrecht als die zulke mens eeuwig oordeelt in de plaats der buitenste duisternis. Maar dan zal er toch ook weer een volk gevonden worden. In de schrift staat het zo: ze zullen als de schapen staan aan de rechterkant. En die schapen zal de Heer niet oordelen. Maar dan zal hij zeggen, want dan is die rechter Jezus Christus zelf, komt in gezegende mijn vaders en beërft het koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Mag ik u nu de vraag eens doen, die leg ik met een hart van liefde nu op uw hart. Kunnen jullie nu in Gods oordeel bestaan? Wees eens eerlijk. Ach, ik wenste dat ik u allen in dat oordeel meetrekken kon voor die rechtvaardige rechter, zoals de kerke Gods daarin komt. Want dan is er een volk dat door het geloof met Christus verenigd weten mag: Christus die mijn zonde droeg, die mijn schuld droeg, Christus is voor mij geoordeeld geworden. En nu word ik vrijgesproken. God kent ze allemaal, van de kleinste tot de grootste, wie in Christus Jezus geoordeeld zijn. En nu is daar weer genade toe nodig om deze zaken te mogen kennen. Die worden in dit leven dikwijls zoveel gemist. Zeg, mag ik u eens herinneren aan een woord van de profeet Jesaja? Dan moet u eens nagaan. Bij Jesaja staat in zijn boek, het eerste hoofdstuk, het 18e vers, daar staat dit: kom dan en laat ons tezamen richten. Dat zegt God dus tot die mens: komt en laat ons samen richten. Dat doet God aan deze zijde van het graf, in de consciëntie der zijn. Als God in hun consciëntie de vierschaar spannen gaat. En ze wezenlijk als in den geest voor die rechter van hemel en aarde verschijnen. En weet je hoe ze daar dan staan? Zo. En dan wordt die dichter zo begrepen. Op Psalm 142 meen ik. Als die dichter zingt: toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Als in de vierschaar der consciëntie God gaat oordelen en recht spreken, dan staan we daar in het vuile kleed als Jozua de hoge priester. En we hebben niets ter verontschuldiging in te brengen. Hier zwijgen we stil. Hier leert dat hart zo goed waar de oorzaak van al zijn ellende ligt. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Dit maakt me het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Als God me eens leidt naar mijn bondshoofd Adam, en ik krijg te zien hoe ik in Adam de breuk geslagen heb door erf en dadelijke zonde, nu staat als verdoemelijk voor God. Begrijpt u dat zo'n mens niets in te brengen heeft? Maar daar gebeurt dat grote wonder. Hoe gaat het voor een aardse rechtbank? Daar zit de rechter. En daar staat de beschuldigde. Ik weet niet of jullie wel eens in een rechtszaal geweest zijn. Ik één keertje van mijn leven. Ja. Daar staat nou die beschuldigde. En die rechter die heeft al zijn handelingen onderzocht op grond van het recht in de wetten uitgedrukt. En als die nu geheel schuldig bevonden wordt, goed, voordat nu die rechter vonnis spreekt, krijgt de advocaat gelegenheid. Dan geeft hij het woord aan de advocaat of die wat in te brengen heeft voor die beschuldigde. Eerlijk, zo doorleefd als het ware het hart. Dat ken je daar wat van? Het is toch geen Spaans wat je vanavond preekt voor je? Hè? God beware u daarvoor, mijn medereiziger naar de eeuwigheid. Want het is de praktijk die God zijn volk leert. Want Jezus Christus als mijn borg en mijn pleitbezorger, die heb ik gekregen uit de handen van de recht. De borg. Heb ik hem op een andere manier, dan heb ik hem genomen. Die oren heeft, die horen. Maar hier liggen zuiverde zaken. Jezus is veroordeeld geworden. Door God zelf, opdat zijn volk in het oordeel zou vrijgesproken worden. Weet je wat daar de Heere Jezus doet? En daar is nu. Denk aan Jesaja 1 vers 18. Kom dan en laat ons dus samen richten. En al waren nu je zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Weet je hoe het komt? Wel, daar is die advocaat, die zoete borg Jezus Christus. En die gaat voor die beschuldigde staan. En die zegt: rechtvaardige rechter, ree alle schuld van deze beschuldigde heb ik op me genomen. Ik heb verzoening gevonden. Ik heb betaald. Spreek, rechtvaardige rechter, op grond van mijn borgwerk deze beschuldigde vrij. En wie spreekt hem dan vrij? De Heere Jezus. Wel, nee. Een advocaat spreekt een ziel niet vrij, maar de rechter. En die doet dat op grond van het borgwerk van Christus. Christus zal zeggen: heilige rechter, heilige vader, ik heb in het oordeel gestaan. En hij of zij is in mij door u geoordeeld geworden. En dan zal die rechtvaardige rechter zeggen, en de Heilige Geest brengt het over in het hart. Mijn zoon, mijn dochter, ik vind gans geen schuld in u. Gij gaat vrij uit. Dat houdt wat in. Vrij uit te gaan in het rechtvaardige oordeel. Om Christus willen, als een gans goddeloze, om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. En weet je hoe die vrijgesprokene nu voor God staat? Kijk, dat omhels ik niet door het geloof. U bent toch wel duidelijk dat u me begrijpt, dat doet nu het geloof niet. Waar het geloof zit niet bij de zienlijke tastbare dingen. Je hoeft niet te geloven dat je in de kerk zit vanavond hier. Dat zie je, dat is wezenlijkheid. Maar je moet bijvoorbeeld wel geloven dat vanavond dit of dat gebeurt. Niet waar? Wel nu, in het geloof, gerechtvaardigd, om het borgwerk van Christus willen, sta ik zo vrij, het strenge oordeel Gods, dat mij veroordelen moest, is over de borg gegaan. En nu sta ik achter de borg. En u ziet die rechter op mij. Maar nu ziet hij me zo, als had ik nooit geen zonde gedaan. Of geen zonde gekend. Al waren uw zonden rood als karmozijn. Ze zullen worden wit als sneeuw. Al waren ze nog zo verdorven en ellendig. Daar is geen zonde meer in mij. En weet je hoe die dan staat? Mag ik dat voorbeeld nog eens nemen? Van die Melaatse. U weet, als een Melaatse onder Israël gereinigd was. Niet waar, hij was Frans Melaatse, maar was die gereinigd. Dan moest de priester hem rein verklaren. En wat moest hij dan doen? Dan moest hij naar de priester gaan met een offer. 2 duiven nemen. En dan kwam die gereinigde met die 2 duiven bij die priester, weet je wel. En dan nam die priester 1 duif en hij onthalsde dit dier boven een ton waarin water was. Een aardevat. En dan sijpelde dat bloed van die duif die hij slachtte in dat water. En dan nam hij immers die andere duif. En hij hield die onder dat bloed van dat geslachte dier. En dan sijpelde dat bloed op die levende duif. Dat zat op zijn bast en op zijn vleugels. En hij zette die duif op zijn hand en daar liet hij hem wegvliegen. In de vrijheid. En scheen nu de zon op die duif wiens vleugelen met bloed bevlekt waren, dan waren die bloedvlekken in het licht van de zon als goud, gelijk een duif door het zilver wit. En het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. Getrokken in het oordeel, gesprengd met het bloed, sta ik zo vrij dat, en nu gaat het me hierom, zult gij door het goddelijk oog belonkt weer met uw schoonheid pralen. En weet je wat nou de schoonheid van dat Sion Gods is? He? Dat wat ze nu in Adam verloren zijn, hebben ze in de 2e Adam zo volmaakt teruggekregen. Nu kunnen ze het nooit meer verliezen. Want de rechtvaardiging, dat is een daad die heeft 1 plaats in het leven. Telkens wil ik het weer horen. Ja, daar hebben we behoefte aan. Maar het geschiet maar 1 keer. En weet, dan staat die ziel daar zo in zijn oorspronkelijke schoonheid, dat als God nu op hem ziet, heeft God plezier in hem. En daar mag ik nu mee pralen. Wat is dat? Wordt dan zo'n ziel met die genade weldaad groot? Wel nee, juist klein. Maar nu mag hij er zo mee pralen, dat hij zeggen mag, Heere, nu is het alles van u. En daarom, mijn God, zal ik u loven en prijzen, om die genade aan mij bewezen. Kom, we zingen het, dat 7e uit 68. aan u, geliefden. Als het zo waar wordt, Christus geoordeeld om ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou te bevrijden, dan zijn we ook verlost van de vloek die op ons ligt. En daarom wordt gevraagd, heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Daardoor ben ik zeker. Heerlijk. In het oprechte geloof slaan we toch niet in de lucht, hoor. Wel, nee. Hebben jullie wel eens mogen geloven? Wees nou eens eerlijk. Heb je wel eens mogen geloven? Vindt u dit een vreemde vraag van me? Want heus de kerke Gods heeft, zeg ik wel eens meer, het geloof niet in het vestjeszakje, dat ze het er maar uit te halen heeft. De kerke Gods leert altijd weer dat de Heer geloof moet geven om te geloven. Die waren het geloof is zolang we nog aan deze zijde zijn, aan zijn up en downs onderheven. En nu heb je nou wel eens mogen geloven. Wie wel eens heeft mogen geloven, heeft in die ogenblikken dat hij geloven mocht, een zalige zekerheid in zijn ziel gehad. Want het geloof is altijd zeker. In het geloof, daar is geen tekort in, mens. Heb je wel eens een keertje mogen geloven? Hè? Toen mocht je toch geloven dat het waar was. Hè? Toen was God toch goed voor een slecht mens. Wel nu, dat is nou de beste verzekering. Ben je geloven, jongelui en ouderen, ik wens jullie die verzekering toe. Hè? Daardoor ben ik zeker. De kerk is zo goed verzekerd, nietwaar, dat je geen assurantie op kan noemen. Brandassurantie, een ziekenfonds, een begrafenisfonds voor je oude dag, voor inbraak. Gods kerk is voor alles verzekerd, vind je echt? Een machtig lage polis. Je hebt niet één verzekeringsbank waar je zo beste verzekeringen kan afsluiten dan voor de rechterstoel des Almachtigen. Dat is een eeuwig wonder, maar het is waarachtig waar. Zelfs de premie krijg ik cadeau, want dat is het dierbare bloed van de Heer Jezus. Wat zullen we hem strafjes eeuwig loven en prijzen, want nooit genoeg kunnen we die bloedbruidegom roemen en prijzen. Hij is blank en rood en hij draagt de banier boven 10.000. Hij heeft al zijn vloek aan het kruis gehangen. En daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. U weet, die kruisdood die was bij de Joden inheems. Wel mocht onder Israël iemand aan een hout gehangen worden, maar dan moest hij dood zijn. Een lijk, dat werd nog wel eens aan een hout gehangen. En daardoor tentoongesteld en aan het roofgedierte overgegeven. Maar dan moest dat lijk toch voor de nacht worden afgehaald en begraven worden. Anders, zei de Heer, zou de vloek over het ganse land komen. Zelfs de Romeinen kenden de kruisdood niet dan alleen voor slaven. En de Romeinen hadden dit nog afgezien van de Carthagers. Die zijn met die vreselijke dood begonnen. In Carthago zagen de Romeinen dat zij misdadigers met levende lijven aan een hout spijkerden en ophingen. Wel nu, zo heeft Rome het overgenomen voor zijn slaven. U weet, een Romeins burger mocht dan ook nooit gekruisigd worden. Denk aan Paulus en Petrus. Ze zijn ongeveer terzelfde tijd de marteldood gestorven in het jaar 64 onder de wrede Romeinse keizer Nero. Petrus was een Jood, die is gekruisigd. Hij was het er zo mee eens, die Petrus, omdat hij wist, mijn borg heeft mijn vloek gedragen aan het hout. En daarom ben ik de vloek kwijt en heb ik de vrijspraak. Zeg, hij deelde de erfenis. En nu was dit al een stukje van de erfenis van zijn oudste broeder. Dat hij zei, nu moest je mij kruisigen met het hoofd naar beneden. Want ik ben niet waard aan dat kruis te hangen zoals er mijn oudste broeder aan hing. Kostelijk. En Paulus, u weet het, omdat hij Romeins burger was, mocht niet gekruist. Maar die is op het schavot gevallen. Wel nu, geliefde, die kruisdood maakte een mens eerloos. Een kruisling hing immers aan het hout tussen de hemel en tussen de aarde. Was niet waard dat hij twee voeten grond op de aarde besloeg. Maar de hemel was ook voor hem dicht. Een kruiseling was dus een van God en mensen vervloekte die eruit moest. Dat is het rechtvaardige oordeel dat op u en mij rust vanwege onze zonde. De vloek Gods ligt op de mens. En nu wilde die dierbare Christus zijn volk ook van die vloek verlossen. En daarom is hij een vloek geworden voor hem. En waar nu Christus die vloek droeg, mag de kerk zeggen, daardoor ben ik nu zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft. Terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Daardoor ben ik zeker. Hoe kom ik dit nu aan de weet? Doordat de Heilige Geest de vruchten van Christus kruisdood aan mijn hart toepast. Hier ben ik er niet met de beschouwing der dingen. Bij de beschouwing kunnen we niet leven. We moeten het beleven der zaken kennen. Was nu een welwen, als ik door het geloof terecht mag komen aan de voeten van het kruis en opblikkende op die borg, door de geest ervan verzekerd wordt en het door het geloof mag aannemen. Christus droeg de vloek voor mij. En als nu de vloek van dat volk af is, omdat de borg die gedragen heeft, wat krijgt dat volk nu? Pst. Wat krijgt de kerk nu? Dit, de liefde des vaders. Mijn kind, het is eeuwig goed, jong en oud, God geef u de genade om door het geloof zo in het borglijden van Christus verenigd te worden, dat ge die vrucht van dragen mag. Hij geoordeelt en nu word ik vrijgesproken. Jezus een vloek en nu krijg ik de eeuwige zegen. Halleluja. Amen. Liefderijke en volzalige God, behagen het u deze kostelijke zaken te willen toepassen aan de harten. Dierbare Heer Jezus, gij zijt vrijwillig in het oordeel gegaan om uw volk van het oordeel te verlossen. Gij veroordeelt, nu zal uw volk vrijgesproken worden. Gij als een vloek aan het kruis. En nu wordt dat kruis voor uw volk de boom des levens. En krijgen zij de zegen, de vadergunst en de vaderliefde. Door u, o Heer Jezus, is het voor uw volk bij God eeuwig goed. Ach, dat de vruchten van uw verzoenend lijden en sterven door uw heilige geest aan onze harten worden toegepast. Amen.
Tweede vers uit Psalm 65. Nog herinneren aan de collecte voor de kerk die nu aan de uitgang gehouden wordt. Ontvang mij biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.